NPO Radio 1. VPRO.
Bureau Buitenland. Met Chris Keijne.
Toen koning Willem-Alexander namens Mark Rutte de participatiemaatschappij afkondigde, had hij vast niet voor ogen welke vorm die in een land als Mexico aanneemt. Goedenavond, welkom bij Bureau Buitenland. Ja, we spreken zo meteen uitgebreid over de moderne vigilantes, de burgerwachten die zich in Mexico verenigen en die zich gewapenderhand meten met de drugskartels. Behalve natuurlijk tot ze er zelf bij gaan horen. En we ontvangen 3FM-dj Wijnand Speelman, die voor Serious Request naar Ivoorkust ging om met eigen ogen te zien welke stille ramp zich daar voltrekt. Twittert u mee, @BBVPRO. Maar eerst, de oliemarkten houden hun adem in. Morgen moet OPEC, de organisatie van olieproducerende landen, het eens worden over een gezamenlijke verlaging van de olieproductie. Dat is een laatste poging om aardsrivalen Iran en Saoedi-Arabië dichter tot elkaar te brengen. Ik spreek erover met energiedeskundige Lucia van Geuns, verbonden aan TNO. Goedenavond, mevrouw van Geuns.
Goedenavond.
Wat staat er precies morgen in Wenen, waar OPEC bij elkaar komt, op het spel?
Het wordt een spannende meeting, want ze moeten het eens worden over wat ze noemen een olieproductieplafond.
Ja.
Oftewel een hoeveelheid olie die ze met z'n allen gaan produceren. En die uiteindelijk betekent dat ze misschien met z'n allen ook iets minder moeten gaan produceren. En daar moeten ze natuurlijk een goede sleutel voor vinden. En dat is een lastig verhaal en daar moeten ze uit zien te komen.
Dus even samengevat, de olieproductie als geheel moet omlaag. En morgen gaat het erover wie welk deel daarvan voor zijn rekening neemt?
Ja, daar komt het eigenlijk op neer. Kijk, OPEC produceert ongeveer 32,5-33 miljoen vaten per dag. En we zitten ongeveer op 96 miljoen vaten in het algemeen. Hè. Zoveel worden er geproduceerd per dag. Dus
Zij
hebben een redelijk marktaandeel van bijna zeg maar een derde van de hele olieproductie in de wereld. En daarvan produceert Saoedi-Arabië eigenlijk het allermeest. Dat is ook het belangrijkste lid van OPEC.
Ja.
En uiteindelijk de twee andere belangrijke lidstaten, dat zijn Iran en Irak. Die hebben er allebei erg veel baat bij, omdat plafond, zeg maar, wat zij nu, althans de productie die ze nu hebben, niet te veel te laten dalen.
Waarom?
Iran die vindt eigenlijk dat zij een uitzonderingspositie moeten krijgen binnen OPEC, omdat zij erg hebben geleden onder de economische boycott. Die dus pas recent is opgeheven.
Die kunnen eindelijk weer wat gaan verdienen.
Ja, precies. Ze zeggen, nou luister, wij willen zeker 4 miljoen vaten gaan produceren. Ze zitten nu ongeveer op 3,7. En ze zouden eigenlijk, zegt ook Saoedi-Arabië binnen OPEC, van luister, Iran, jullie moeten nu ongeveer blijven op dat niveau.
Ja.
3,7, mogelijk 3,8 miljoen vaten, maar niet meer. Nou, daar heeft Iran problemen mee, dus dat zal zeker op tafel komen morgen.
Ja.
En dan heb je Irak. En Irak zegt, ja luister, wij moeten de oorlog vooral in het noorden van ons land met de Islamitische Staat bekostigen.
Ja.
Wij hebben dat geld nodig en wij willen eigenlijk blijven produceren. En we hebben al zo geleden onder vroegere oorlogen en nu vooral ook.
Maar ja, nou is het punt natuurlijk, die olieprijs die schommelt nu ergens rond de $47 per vat. Dat is veel minder dan die een paar jaar geleden geweest is. Daarom wil men natuurlijk ook die productie verlagen om die prijs weer omhoog te krijgen. Dat is toch ook in het voordeel van die andere landen. Waarom lukt het ze dan niet om het daarover eens te worden?
Nou kijk, iedereen is het denk ik eens dat de productie moet worden verlaagd, of in ieder geval dat er een plafond moet komen. Want inderdaad, de olieprijs is sinds het midden van 2014 enorm gedaald. En dat komt omdat er een overproductie is in de markt. Er wordt te veel geproduceerd en te weinig geconsumeerd. En Saoedi-Arabië heeft in november 2014 binnen OPEC, bij zo'nzelfde meeting als wat we morgen krijgen, besloten om niet te interveneren in de markt. Oftewel niet om productie uit de markt te halen. Wat ze eigenlijk altijd hadden gedaan.
Ja.
En sinds 2008 eigenlijk heeft OPEC niet meer ingegrepen in de oliemarkt. Dus het zou vrij uniek zijn als het morgen gebeurt. En tegelijkertijd is er in de afgelopen 2 jaar niet zoveel gebeurd met die olieprijs. Want die overproductie is gebleven. En die is eigenlijk nu nog steeds. En vandaar dat de olieprijs nu meer dan gehalveerd is, als je dat vergelijkt met het midden van 2014.
Ja. Nou weigert Saoedi-Arabië tot nu toe dus om minder olie te gaan produceren. Zij willen dat Iran en Irak zich daar ook aan conformeren voordat zij zo'n stap zetten. Gaat dat alleen over economie of spelen daar ook politieke factoren?
Nou, Het is eigenlijk zo dat in de oliemarkt je de politiek bijna niet kan uitsluiten. Ik bedoel, eigenlijk is olie voor een heel groot deel politiek. En je hebt natuurlijk aan de ene kant Iran en Saoedi-Arabië, die beide in conflicten, zoals in Syrië, maar ook in Jemen eigenlijk tegenover elkaar staat. Dus daar zitten wel degelijk ook een heleboel politieke elementen. En elk land kijkt dus naar die meeting van morgen, waar eigenlijk gewoon puur wordt gepraat over economie en productieverlaging, vanuit een, noem het maar even, een politieke bril. En dat maakt het daarom ook zo'n lastige beslissing voor de individuele landen, maar ook als kartel of als groep wat de OPEC is, als geheel. En dan zit er natuurlijk nog een ander element bij, en dat is een zeg maar Rusland. Rusland is een groot olieproducent.
Ja.
En die
wil ook graag dat die prijs omhoog gaat.
Ja, je merkt dat Rusland meedoet in de wandelgangen bij OPEC. Die probeert ook echt gewoon een beetje te beïnvloeden. Die zegt, nou luister, als jullie komen tot een soort van plafond of een lichte productieverlaging, dan doen wij ook mee. Hè? En Rusland die produceert ook meer dan 10 miljoen vaten per dag. Dus heb je bijna de helft van alle productie in de wereld die dan op een of andere manier een afspraak maken. En dat zal zeker een verlichting geven wat betreft zeg maar meer een opwaartse druk van de olieprijs.
Durft u een voorspelling aan voor morgen? En als daar nou geen deal uitkomt, wie wint er dan eigenlijk?
Nou, ik denk als er geen deal uitkomt, dan wint niemand. In de zin dat de prijs direct zal zeg maar een neerwaartse richting gaat krijgen.
Want dus dan winnen wij aan de pomp, zal ik maar zeggen.
Ja, uiteindelijk misschien wel weer een beetje. Maar we hebben natuurlijk de afgelopen 2 jaar sowieso al het was al vrij gunstig voor ons als consument, hè, die lage olieprijs.
Ja.
Maar als morgen er wel een deal komt, dan zal die olieprijs wel weer in ieder geval een opwaartse druk krijgen. Het wil niet zeggen dat het dan weer relatief zeg maar hoog wordt, maar het gaat misschien wel door de $50, $60. En dan zijn die landen, met name die olieproducerende landen, die zo enorm afhankelijk zijn van hun inkomsten wat betreft de verkoop van olie, hè, die zijn dan economisch wel wat beter af. Want neem landen als Venezuela, maar ook Nigeria, maar natuurlijk ook Rusland. Die hebben op dit moment economisch het moeilijk van die lage olieprijs.
En durft u een voorspelling aan?
Ik vind het reuze lastig. Ik heb begrepen dat ze nog steeds, met name het plafond voor Iran, dus hoeveel Iran mag produceren, dat een heel belangrijk discussiepunt wordt morgen. En ik geloof dat het nog echt heel erg lastig is om daar nu uitspraak over te doen.
Goed, we kijken met spanning uit naar Wenen morgen. Dank u wel, Lucia van Geuns.
Bureau Buitenland.
Ja, het wordt wel de stille ramp genoemd. Eenvoudig te behandelen ziektes zoals longontsteking en diarree vormen wereldwijd de belangrijkste doodsoorzaak voor kinderen. Volgens rapport van UNICEF gaat het om 1,4 miljoen kinderen per jaar. Volgende maand staat de bekende Rode Kruisactie Serious Request, u weet wel, het glazen huis, niet eten, Giel Beelen en tieners voor de deur, in het teken van deze stille ramp. In voorbereiding ging radiocollega van 3FM, Wijnand Speelman, op reis naar Ivoorkust. En hij is nu hier bij ons. Goedenavond.
Goedenavond. Giel Beelen zit daar overigens niet in dit jaar, hè?
Nee, maar iedereen denkt bij het glazen huis aan Giel Beelen. Dus dat bedoelde ik eigenlijk, ja. Hij is er ooit mee begonnen, toch?
Ja, hij is een van de eerste die erin gezeten heeft. Daarom, ja, de eerste editie.
Nee, ik weet dat hij er niet in zit. En jij zit er ook niet in.
Nee.
Maar je bent wel ambassadeur van het Rode Kruis, hè?
Nee, ik noem mezelf eigenlijk ambassadeur van de stille ramp. Ik ga op reis voor 3FM om reportages te maken. Radioreportages en televisiereportages. Om het verhaal van de stille ramp op te schrijven, om het zo maar te zeggen. En vervolgens hier in Nederland te vertellen.
Ja, en daarvoor ben je naar Ivoorkust geweest. Ja. Wat heb je daar gezien?
Ik heb daar een hele hoop gezien. We zijn aangekomen in de stad Abidjan. Daar zijn we een dag geweest. Abidjan, Yamoussoukro is de hoofdstad van Ivoorkust. Abidjan is het economische centrum. En we zijn van daar naar de Dimbokro gegaan. Dimbokro is een grote regio. En met heel veel kleine dorpjes die wij bezocht hebben, waar mensen leven met hun kinderen. En waar het probleem longontsteking extreem groot is. Want u noemde 1,4 miljoen. Wij houden het cijfer aan 900.000 kinderen onder de 5 jaar sterven per jaar aan de gevolgen van longontsteking. Dat is er elke 35 seconden één.
Ja, en je zegt dat platteland, daar is het probleem heel groot. Wat zie je daarvan? Hoe leven mensen? Want jij was er voor het eerst, neem ik aan.
Ja. Nou, om een beeld te geven. Ik heb daar met een meisje gesproken. Een jonge dame van 19 jaar oud. Odile heet zij. En zij vertelde mij het verhaal dat zij 2 kinderen gehad heeft. En allebei verloren heeft op zeer jonge leeftijd. Aan de gevolgen van een longontsteking. Ik heb haar opgezocht daar. Toen was zij aan het werk in de bush. Zij was cassava aan het zoeken. Dat is wat zij verkoopt. Om inkomsten te genereren. En ik ging met haar naar haar dorpje. En toen vertelde ze mij het verhaal over haar 2 kindjes. En wat bleek? Ze liet mij een geboorteakte zien. Haar laatste zoontje was geboren op 26 september. Ik was daar 3 weken later toen het overleden was.
Ja.
En het bizarre aan het verhaal is dat zij niet weet waar haar kindje begraven is. Dat is door dorpelingen gedaan. Zij moest namelijk weer de volgende dag het bos in om cassava te zoeken.
Ja. Je hebt meerdere reportages gemaakt. We hebben een klein stukje klaarstaan. Ik weet niet of dat over deze Odile gaat. Maar laten we even luisteren.
Dit is Clarice met haar 2 kleine zoontjes, waarvan er 1 ziek is, de hele tijd aan het hoesten is. Ze denken dat hij longontsteking heeft. Ze heeft geen geld om voor hem medicijnen te kopen. En helaas is 1 van haar andere kindjes eerder overleden. En ze is nu heel bang dat hetzelfde met haar zoontje gaat gebeuren.
Nou, dat is kennelijk een andere vrouw die je daar ontmoet hebt.
Ja, en dit is overigens het stemgeluid van Merlijn Stoffels. Hij is de woordvoerder van het Rode Kruis.
Ja.
En hij is voor mij ook al naar Ivoorkust geweest om daar ook verhalen op te tekenen voor het Rode Kruis. Maar deze verhalen, die heb ik daar zo verschrikkelijk veel gehoord en zo verschrikkelijk veel gezien van moeders en vaders die zich soms geen raad meer weten omdat ze al meerdere keren een kind verloren hebben aan de gevolgen van longontsteking. Het is daar geen uitzondering.
Nee.
Of ouders die zeggen van ja, ik heb heel weinig geld. Wat als er nu iets gebeurt met mijn kind? Dan kan ik niks doen. Mensen die ook niet weten hoe überhaupt longontsteking ontstaat. Wat het is. Er is daar in sommige dorpen heel veel onwetendheid.
Ja. Nou horen we over Afrika natuurlijk. We horen over AIDS, we horen over malaria, we horen over tuberculose. Ik las ergens dat er meer kinderen aan longontsteking sterven in sommige delen van Afrika dan aan die 3 ziektes bij elkaar.
Ja.
Hoe kan het dat zo'n betrekkelijk simpel te behandelen kwaal als longontsteking zo'n groot probleem is?
Nou, om een beeld te geven, voor de uitvinding van penicilline was het in Nederland ook doodsoorzaak nummer 1 in alle leeftijdsgroepen.
Hm.
We hebben het over een ziekte die niet door 1 micro-organisme ontstaat. Er zijn er 100 die ervoor zorgen dat er een infectie veroorzaakt kan worden. En dat heeft heel vaak te maken met dat kinderen een lage weerstand hebben in dit geval. Dus door het drinken van water uit meertjes, stilstaand water, lage weerstand, dan is de kans op longontsteking heel erg groot. Ik heb een moeder gesproken en om haar geld te verdienen moest zij koken. Dat eten verkocht ze aan mensen in het dorp. En dat deed ze, dat koken in een klein hutje. Ze stookte het hout op vuur. En in datzelfde hutje lag haar zoontje met longontsteking.
Hmm.
Het is een soort van visueuze cirkel.
Ja.
En
maar
door die rook
dus, ja,
wordt het alleen maar erger.
Ja, maar het is dus een gebrek aan medicijnen enerzijds. Maar wat oorzaak betreft is het vooral een armoedeprobleem. Begrijp ik hier uit dit verhaal. Betekent dat jullie gaan geld ophalen voor medicijnen onder andere? Betekent dat dat je dan niet vooral het symptoom bestrijdt? Dat je niet echt iets aan de oorzaken doet?
Nee, ik denk dat het vooral belangrijk is dat we nu ingrijpen. Dat is het allerbelangrijkste. Elke 35 seconden sterft er een kind aan de gevolgen van deze longontsteking. En samen met het Rode Kruis proberen wij juist die mensen die daar nu hulp nodig hebben te helpen. En,
ja,
en dat gaat bijvoorbeeld mensen die niet naar een ziekenhuis kunnen komen, die geen lokaal transportmiddel hebben, omdat ze, ja, het is daar niet normaal dat je een auto hebt of een fiets of wat dan ook. Die mensen moeten alles. De mensen die ik in die dorpen gesproken heb, die doen heel veel lopend. En geld voor medicamenten, medicijnen, is er ook niet in de dorpen waar ik geweest ben.
Nee. Wat gebeurt er met het geld dat jullie straks ophalen? Wat voor soort projecten worden daarmee gesteund? Gaat dat alleen over medicijnen of dit soort dingen als vervoer? Of gaat het ook over nog of structurele dingen?
Ja,
schoon water,
zeker.
Armoedebestrijding, noem maar op.
Dat gaat naar heel veel dingen. Voor 3 euro zorgt het Rode Kruis voor een vrijwilliger die naar een dorp gaat om te vertellen over longontsteking. Hoe je het kunt herkennen. Wat je moet doen als je kindje longontsteking heeft. Maar ook hoe je hygiënisch kan leven. Het Rode Kruis maakt gebruik van waterfilters, waterpompen worden geplaatst. Ziekenhuizen worden voorzien van en klinieken van medische basisvoorzieningen. Dus het zijn heel veel blijvende dingen, maar ook heel veel onderdelen die nu essentieel zijn, omdat er, wat ik zeg, elke 35 seconden een kind sterft aan de gevolgen van longontsteking. Nou ja, dat is de dat is elke keer één te veel. We hebben één moment meegemaakt dat we in een dorpje kwamen waar een moeder aan een Rode Kruisdokter haar babytje aanbood. Dat kindje was gewikkeld in verband omdat het zo heftig aan het ademen was. De dokter heeft dat er gelijk afgehaald. We hebben dat kindje meegenomen. Dat was gelukkig op tijd. Die heeft een antibiotica-kuur gekregen. Kindje van 2 weken oud. En die moeder vertelde mij in tranen dat ze zo dankbaar was dat zij hulp had gekregen. Omdat ze zei, ja, ik ben anders kansloos.
Ja. Als je dit soort dingen meemaakt, kan je dan nog gewoon gezellig plaatjes draaien op 3FM? Of heb je dan voortdurend die beelden?
Ja, zeker. Ik moet zeggen, op de momenten dat ik daar was, heb ik heel veel boosheid. Ik heb verdriet gevoeld. Ik heb me hulpeloos gevoeld. Ik dacht van, ja, wat kan ik nou doen? Totdat ik gezien heb wat we daar daadwerkelijk kunnen betekenen. En die energie van die boosheid en dat verdriet, die heb ik geprobeerd om te zetten om juist dat verhaal te vertellen. Daarom ben ik heel blij dat ik hier mag zijn, ook aan de luisteraars van Radio 1 kan vertellen dat we echt iets kunnen doen. Met heel weinig middelen, met heel weinig geld kunnen we een verandering teweeg brengen, waardoor we die 35 seconden, die drastische snelheid terug kunnen brengen.
Wanneer begint de actie van Sirius Request?
De week voor kerst, 18 december.
De week voor kerst.
Ja.
Wijnand Speelman, dankjewel.
Graag gedaan.
Hoorde een van de bekende Narcocorridos, een loflied op de drugsmafia. En dat is een populair muziekgenre in Mexico. Behalve dan dat dit nummer niet ging over de drugsmafia, maar in dezelfde stijl juist de burgermilitie bezong die daartegen strijdt. Want al een paar jaar richten Mexicaanse burgers gewapende burgerwachten op die dus strijden tegen die narco's met al hun drugsgeweld. Maar die tegelijkertijd laten zien dat ze de politie met al haar corruptie niet vertrouwen. Maar langzamerhand rijst de vraag of het hun zelf wel lukt om schone handen te houden. Ik spreek daarover met Wil Pansters. Hij is Mexico-expert aan de Universiteit Utrecht en in Groningen. Goedenavond, Wil.
Hallo.
We hebben elkaar vaker gesproken over Mexico en ook over dat drugsgeweld. Kan je even de geschiedenis van die burgerwachten schetsen? Want dat is een fenomeen wat al een paar jaar bestaat, hè?
Ja, ik denk dat het goed is om een onderscheid te maken dat je eigenlijk twee soorten burgerwachten in Mexico kunt aantreffen. De ene is erg geassocieerd met inheemse gemeenschappen. Dat gaat dan ook terug, zeg maar, tot traditionele gebruiken van rechtspreken in die inheemse gemeenschappen. Dat gaat vaak wat langer terug. In sommige deel staat al zo'n 20 jaar.
Moet ik dan denken aan bijvoorbeeld die beroemde Zapatistas? Dat waren ook...
Nou, zover zou ik niet. Ik denk dan vooral aan die delen van Mexico waar weliswaar in die context van toenemend geweld en drugsgeweld inheemse gemeenschappen zich georganiseerd hebben, maar dan teruggrijpend op bepaalde codes die ze hebben, bijvoorbeeld om lokale verkiezingen te houden, waarbij ze zich ook niet precies aan de officiële statelijke regels hoeven te houden. Een heel succesvol gebied waar die studenten verdwenen zijn, daar is dat al sinds 20 jaar bestaat het al. En dan is er meer recentelijk, en dat heeft veel aandacht gehad, sinds 2012-13 een beweging geweest van vooral niet-Indiaanse bevolkingsgroepen die zich georganiseerd hebben, zwaar bewapend, in tegenstelling tot veel Indiaanse gemeenschappen, zwaar bewapend met moderne wapens uit de Verenigde Staten geïmporteerd, die inderdaad 2012-13 vooral heel succesvol in een bepaald deel van Mexico die narco's te lijf zijn gegaan.
Ja, en dat, en wat ik daarover gelezen heb vanmiddag in voorbereiding op dit gesprek, ging dat in eerste instantie over een gebied waar een bij uitstek gewelddadige drugsmafia bezig was. De Knights of Templar, ridders van de Tempelorde.
De Templiers,
noemden ze zichzelf enigszins cynisch. Waarom organiseerden die burgerwachten zich? Ging het ze om de drugshandel of ging het ze om het bijkomende effect daarvan, namelijk het geweld, de verkrachtingen, de ontvoeringen, de afpersingen?
Ja, nou, in dat deel van Mexico, in de staat Michoacán, is eigenlijk drugshandel al iets wat al tientallen jaren bestaat. Ja. Soms al van onmiddellijk na de Tweede Wereldoorlog. Dus veel van die mensen die daar wonen zijn eigenlijk al gewend dat mensen marihuana telen en betrokken zijn bij die handel. Dus dat was niet onmiddellijk het probleem. Het probleem was dat Tempelierskartel eigenlijk een soort geoliede maffiamachine werd, die niet alleen zich bezighield, of op een gegeven moment zelfs niet eens meer als belangrijkste bezighield met drugshandel of drugsproductie, maar met allerlei vormen van afpersing.
Hmm.
Dus elke burger was in principe het doelwit van afpersing. En daarnaast werd er ook steeds meer ingebroken op allerlei morele codes. Hè. Dus er werden vaak meisjes geschaakt. Die werden dan, als ze zwanger waren, weer teruggebracht naar huis. Zoals dat dan zo plastisch werd omschreven.
Hmm.
Dus er was een heel duidelijke inbreuk op, laten we zeggen, wat antropologen dan vaak de morele economie noemen. En dat is een punt geweest. En natuurlijk ook de financiële, allerlei middelgrote boeren en ondernemers, die werden afgeperst per ton avocado, zoveel betalen.
Precies, alles. Want het is een heel rijk landbouwgebied, hè, waar we het nu
het
over hebben.
Is een heel rijk landbouwgebied.
Avocado's.
Ja, avocado, limoentjes.
De eerste vraag die toch rijst is, waarom laat men de bestrijding van dat soort geweld niet gewoon aan de regering over, aan leger en politie, die ook op grote schaal bezig zijn tegen drugsmafia in Mexico?
Nou ja, in het geval van deze regio was het zo dat na verloop van tijd duidelijk was dat dat invloedrijke kartel groot deel van de lokale politieke bestuurders en dus ook van de lokale politieapparaten eigenlijk min of meer controleerde. En bovendien is het een regio die lange tijd eigenlijk altijd een beetje aan de marge van de staat heeft geopereerd. Dus een erg autonomistische cultuur heerst daar. Dus mensen hebben de politie sowieso nooit zo heel erg vertrouwd.
Nee.
En door de corruptie was er ook voldoende reden om de politie niet met open armen.
Nee.
Overigens is het wel zo dat toen die eerste burgerwachten echt nadrukkelijk van zich lieten spreken en de staat, de overheid daartegen protesteerde, die leiders van die beweging wel zeiden van, nou, als jullie het probleem willen oplossen, dan zijn jullie welkom, maar dan moeten jullie het wel doen. Dan laat het maar zien. En dat konden ze niet.
Hmm.
En toen is eigenlijk die overheid er een beetje teruggetrokken, hebben die burgerwachten eigenlijk in 2013
ruimte gegeven,
hebben het probleem opgelost.
En hebben ze succes gehad, die burgerwachten?
Ze hebben zeker succes gehad als het gaat over het ontmantelen van die geoliede tempelierskartel.
Hmm.
Alleen, vanaf het begin af aan zijn er geruchten geweest, en na de hand is dat steeds duidelijker geworden, dat er bij die burgerwachten ook groepen waren, mensen waren, individuen en kleinere groepen, die banden hadden met misschien rivaliserende criminele organisaties, die als het ware die burgerwachten vanaf het begin, dat is niet alleen maar later gebeurd, gepenetreerd hebben, geïnfiltreerd hebben.
Hmm.
En als het ware ervoor gezorgd hebben dat de ene bende verslagen werd. Dat hebben ze heel succesvol gedaan.
Want die tempeliers die zijn
als zodanig, als organisatie, heeft dat geen naam meer. Maar natuurlijk, resten daarvan, groepen. Er zijn mensen die hebben ook gezegd, oké, ik geef me over. En die hebben zich als het ware als zogenaamde pentiti, zoals dat in Italië heette. Degene die spijt betuigen.
De berouwvollen.
De berouwvollen, die zijn vervolgens lid geworden van die vigilanti-organisaties. Maar die hadden vaak toch wel tweede of derde agenda's.
Ja. Dus hoe heeft zich nou dat hele verschijnsel van burgermilities sindsdien ontwikkeld? Kan je zeggen dat dat hele verschijnsel inmiddels gecorrumpeerd is? Of wat is het beeld?
Nou, het beeld is vooral eentje van, zou ik zeggen, van verbrokkeling. Aan de ene kant zijn er burgerwachten die eigenlijk langzaam maar zeker zijn getransformeerd in een nieuwe criminele organisaties, al dan niet met bindingen naar reeds langer bestaande, uit andere delen van Mexico afkomstige organisaties. In andere delen van het gebied zijn wel degelijk groepen die geprobeerd hebben om de tweede poging van de overheid om ze te reguleren, als het ware op afstand te houden. En daar zijn ook nog steeds heel veel conflicten, dat men, overheid, politie, leger, nog steeds probeert die groepen te ontwapenen.
Want dat probeert men op dit moment nog wel. Eerst heeft men ze ruimte gegeven en nu probeert men ze te ontwapenen.
Eerst heeft men ze ruimte gegeven. Vervolgens heeft men geprobeerd die burgerwachten in te kapselen en tot een soort nieuwe politiemacht om te vormen.
Aha.
Maar dat is maar zeer ten dele gelukt. Ook gewoon in numerieke zin. Er waren meer dan 5000 leden van die self-defense forces.
Mm-hmm.
Uiteindelijk heeft men maar 700-800 tot die nieuwe politie. En al die anderen zijn eigenlijk weer die gemeenschappen ingegaan. En heel veel opereren eigenlijk nog steeds als een soort de facto informele politiemacht. Maar niet meer zo in de kijker gespeeld. Eigenlijk heeft de overheid geprobeerd het politieke probleem op te lossen. Maar op het niveau van de gemeenschappen is er, zeker qua veiligheid, helemaal niet zoveel veranderd. Want Michoacán is nog steeds een van de meest onveilige regio's van Mexico.
Ja, dus is, want je vertelt van begin af aan is er ook geïnfiltreerd, maar er zijn natuurlijk ook van het begin af aan heel goedwillende burgers geweest die gewoon uit wanhoop de wapens op hebben genomen. Ik heb er vorig jaar op de ITVA een prachtige documentaire over gezien, Kartelland, dat ging ook daarover. Daar werd ook dit proces trouwens in getoond van infiltratie en splitsingen. Kan je nou zeggen dat het hele verschijnsel van burgerwachten Mexico niets heeft opgeleverd en dat het geweld hetzelfde is gebleven, misschien zelfs erger geworden omdat het nu nog diffuser is en er nog meer groepen zijn die elkaar bestrijden? Of heeft het toch nog enig positief effect gehad?
Nou, ik zou zeggen dat zeker in die inheemse gebieden waar die burgerwachten ook samenhangen met allerlei andere meer klassieke culturele tradities en praktijken, dat het daar wel degelijk verschil heeft gemaakt. Ik denk ook dat het zo is dat de drugshandel misschien wel grotendeels in stand is gebleven, maar die georganiseerde afpersingssystemen, die zijn in ieder geval in dit deel van Mexico minder geworden.
Dus het zou kunnen dat de burgerbevolking er iets minder last van heeft?
Dat denk ik wel.
Goed. Nou, dat is toch nog een positieve noot waarop we kunnen eindigen. Hartelijk dank, Wil Pansters, Mexico-expert van Universiteit Utrecht en Groningen. En dit was ook alweer bijna Bureau Buitenland voor deze dinsdagavond. Morgen zijn we er gewoon weer. Zometeen op de zender Langs de Lijn en Omstreken. Dat wordt vanavond gepresenteerd door Margje Fixen en Jeroen Stomphorst. Maar nu eerst het NOS Nieuws.
NPO Radio 1.
Vanavond gelezen door Kees Groot.
De hervatting van het proces over de decembermoorden in Suriname is op het laatste moment uitgesteld. Een van de rechters heeft zich ziek gemeld. Morgen zou duidelijk worden of het OM de aanklacht mag voorlezen of dat de zaak stilgelegd wordt, zoals hoofdverdachte president Bouterse wil. Terreurorganisatie IS heeft de verantwoordelijkheid opgeëist voor de aanval gisteren op de Universiteit van Ohio. Een Somalische immigrant verwondde daar 11 mensen met een slagersmes voordat hij zelf werd doodgeschoten door de politie. De Rotterdamse haven wordt overspoeld met drugs. Dit jaar is al meer dan 12.000 kilo cocaïne onderschept. En daarmee dreigt 2016 een recordjaar te worden, zegt het Openbaar Ministerie. Vanuit Zuid-Amerika worden er grote partijen drugs gedumpt op de Europese markt. En de uitbreiding van vliegveld Lelystad loopt vertraging op. Pas in 2019 zullen er voor het eerst grote commerciële vluchten landen in de polder. Het blijkt moeilijk om een nieuwe indeling te maken van de vertrek- en naderingsroutes. De routes naar Lelystad moeten zo min mogelijk gevolgen hebben voor vluchten naar Schiphol.
NPO Radio 1. EO NOS. Langs de Lijn en Omstreken.
Met Jeroen Stomphorst en Margje Fixen.
Goedenavond, welkom bij Langs de Lijn en Omstreken. Met aandacht voor sport en mooie verhalen uit en achter het nieuws.
Zo is handbalster Michelle Goos de gast. Vandaag was de laatste training op Hollandse bodem voordat ze naar Zweden gaat voor het EK. Zondag spelen ze de eerste wedstrijd tegen Duitsland.
En er komt een toneelstuk over de FIFA. Of preciezer, Sepp Blatter. Zo direct komt producent Janke Dekker langs samen met de hoofdrolspeler Paul Kooi.
En we moesten er zo ongeveer een decennium op wachten, maar hij is er dan. Een nieuw seizoen van de spectaculaire natuurserie Planet Earth. En een van de filmers is een Nederlander en hij is hier zo dadelijk in de studio.
En wilt u zien wat er dan hier gebeurt allemaal? Kijk dan op nporadio1.nl en reageer kan ook. Doe dat via Twitter met de hashtag LDLEO.
Morgen rijden bijna 450 auto's naar Den Haag om daar de regering aan hun belofte te herinneren om binnen 2 jaar 4.000 vluchtelingen vanuit Griekenland naar Nederland te halen. De boodschap aan Den Haag is: als jullie je belofte om die vluchtelingen hier naartoe te halen niet nakomen, dan gaan we ze zelf wel halen met deze auto's. Tenminste, dat was dus het plan. Maar nu heeft de burgemeester van Den Haag, Josias van Aartsen, vanmiddag laten weten dat dit plan helemaal niet, ja, eigenlijk niet zo door kan gaan zoals bedacht is. Aan de telefoon Suzanne Dodeman van We Gaan Ze Halen. Goedenavond, Suzanne.
Goedenavond.
Ja, wat heeft de burgemeester besloten?
De burgemeester heeft besloten dat er maximaal 350 auto's mogen rijden. En dat we moeten rijden tussen 12 en 3. En wij starten met rijden om 2 uur. We verzamelen om 1 uur en beginnen met rijden om 2 uur.
Ja, dus dat is allemaal niet haalbaar, zeg jij, om dan iedereen op tijd daar te krijgen?
Nee, nou, je komt een heel eind in principe binnen dat uur tussen 2 en 3 wat we dan zouden hebben. Maar De burgemeester heeft ook nog gezegd dat er 20 minuten tussen elke groep van 50 auto's moet zitten. Ja, dan duurt het wel heel lang natuurlijk.
Ja, je krijgt nooit iedereen dan tegelijk op die plek.